Enkele mededelingen, gemeente. Vandaag zal er van u een extra gave gevraagd worden voor de zending. We herinneren aan de viering van het Pinksterfeest met de kinderen van de zondagsschool vanmiddag om 14:15. Ieder is hartelijk welkom. En morgen, tweede Pinksterdag, begint de dienst, eveneens om 9:30. Dan zal in die dienst door een aantal jongeren belijdenis des geloofs worden afgelegd. Dat alles zo de Heere wil en wij leven. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 118, de versen 11 en 12. Psalm 118, vers 11 en vers 12. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. En het 12e vers: dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. 11 en 12 van de 118e psalm.
Thank you.
We willen nu luisteren naar de lezing van Gods heilige wet en in aansluiting aan de lezing van de wet van de Heere zingen we uit Psalm 119, het derde vers. O, schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Daarna willen we uit het Pinksterevangelie lezen, Handelingen 2, we beginnen bij het 14e vers tot en met vers 36. Dus de schriftlezing is uit Handelingen 2, vers 14 tot en met 36, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, het derde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Handelingen 2 vanaf het 14e vers. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen: Gij, Joodse mannen, en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken gelijk gij vermoedt, want het is de eerste dag, want het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren en uw jongelingen zullen gezichten zien en uw ouden zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en in de tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen zalig zal worden. Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God, onder uw lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft, in het midden van u, gelijk gij ook zelf weet. Deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood, welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, al zou het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. Want David zegt van hem: ik zag de Heere alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekend gemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Gij mannen broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij bij de gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met ede gezworen had dat hij uit de vrucht zijner lenden, zover het vlees aangaat, de Christus verwekken zou om hem op zijn troon te zetten, zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemel, maar hij zegt: de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, die gij gekruist hebt. Tot zover het woord van God op deze zondagmorgen. Wij willen vanmorgen in deze eerste Pinksterdienst met Gods hulp nadenken over het woord wat u vindt in het 33ste vers van Handelingen 2. Handelingen 2, vers 33... waar het woord van God en de tekst voor deze morgen luidt: hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heren, wij zijn deze morgen samengekomen op deze zondag, die tegelijkertijd de Pinksterdag mag zijn, een gedenkdag die wij in overeenstemming met een eeuwenlange gewoonte en toch ook enigszins gefundeerd in uw woord mogen houden. We bidden u, nu we op deze dag de uitstorting gedenken van de Heilige Geest, of u ons die geest zou willen schenken, niet met mate. Want als wij iets nodig hebben, dan is het de geest die met de Pinksterdag gekomen is. Wij zijn uit onszelf dood in de zonde. Dat staat in uw woord, als met duistere letters opgetekend. En ons leven is geesteloos en levenloos van nature. Dat geldt van ons allen, want niemand komt onder dat oordeel uit. Maar nu hebt u zelf gezegd dat u op het dode en het dorre de regen en de dauw van uw geest wilt zenden, opdat doden zullen horen de stem van de levende God, en die ze horen zullen leven. Heere, schenk ons dan die geest, opdat vanmorgen doden mogen horen de stem van u, en opdat in de duisternis en de doodheid van hun leven het leven geboren mag worden. Heere, gebruik daartoe de prediking van uw woord. Geef ons deze morgen een stem om te spreken, bediening van uw geest om uw woord uit te dragen. Geef ons deze morgen dat wij vanuit uw woord de oude en de nieuwe schatten mogen opdiepen. En laat het zo zijn, Heere, dat we ook bij het luisteren alles ontvangen mogen wat nodig is. Laat de gedachten die ons bezet houden, dingen die ons hinderen kunnen, genadig mogen worden weggenomen. En wil u zelf met uw majesteit en geest zo werken dat mensen onder de indruk geraken van uw woord. Ja, onder beslag komen van uw woord. Zo dat er iets zichtbaar wordt wat ook op de Pinksterdag eenmaal gebeurd is. Dat mensen verslagen werden in het hart en riepen: mannen, broeders, wat moeten wij doen? Heere, zegen ons op deze dag. Ook daarin dat wij onderwijs mogen ontvangen. Want ook dat is het bijzondere werk van de Heilige Geest. Om onderwijs te geven. Om te leiden in de waarheid. Om raadselen op te lossen. En om iets wat we vanmorgen bijzonder mogen aanstippen. Christus te verheerlijken. Heere, laat het zo mogen zijn dat degenen die uw naam vrezen onderwijs mogen ontvangen vanuit uw woord. Dat hun harten gericht mogen worden op het werk van u, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat de genade van God, de Vader, en de liefde van Christus en de gemeenschap van de Heilige Geest hen lief mag zijn. En dat dat meer en meer gestalte mag krijgen in hun leven. Heere, wil ook mensen die vanmorgen naar de kerk gekomen zijn en hunkeren naar goddelijk onderwijs, geesteslicht, het onderwijs van uw geest niet onthouden. Ja, schenk het aan ons allen. Denk ook aan allen zoals we hier zijn en zoals we meeluisteren voor de kerktelefoon. We dragen de hele gemeente aan u op en bidden voor allen, heel in het bijzonder wanneer er moeiten en zorgen zijn. En ze gaan ook ons als gemeente niet voorbij. Het is u bekend. Heere, wil u met een ieder van ons zijn. Wil u bijzonder zijn met allen die verdriet kennen, die eenzaam zijn. U weet van rouwdragenden, van weduwen, weduwnaars. Of van hen die korter of langer geleden een kind, vader of moeder ten grave moesten dragen. Heere, wil u bij alle verdriet en rouw uw bijstand en vertroosting schenken. Wil u ook zijn met allen die ziek zijn. Denk u aan hen in de bijzondere omstandigheden die u volmaakt bekend zijn. We denken in deze ogenblikken aan broeder Isaac Driessen. We zeggen uw naam aan de ene kant dank dat hij deze week wat op mocht knappen. Anderzijds zijn er toch ook zorgen, ze blijven er. Heren, mogen we hem, zijn vrouw en al degenen die rondom hem staan aan u de Heren opdragen. Zou u verder kracht en herstel willen geven. En wil u bijzonder ook in alle zorgen nog een beschamend God zijn. We denken aan broeder Struik, die deze week opnieuw in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Heere, u kent ook alle zorgen daar. Wil u hem sterken en gedenken met zijn vrouw en hun kinderen. En geef dat in deze weg ervaren mag worden dat u een God bent die uitkomst geeft. Uitkomst ook in alle zorgen en in alle vragen. Maar vooral ook een God die uitkomst geeft in geestelijk opzicht. We dragen Marjolein Kievit aan u op, die op uitslag van onderzoeken wacht. We bidden u, Heren, laat het mee mogen vallen. Wil u ook daarin, waar in uw handen alles ligt, zo de dingen leiden, dat wij ons met haar en met degene die haar lief zijn mogen verwonderen. Wil u zelf uitkomst geven. En mogen we het zo zien, dat u die alle dingen bestuurt, ook hierin uw hulp en uw kracht en uw genade wilt doen blijken. We denken ook aan degene die terug mochten komen uit het ziekenhuis. We zeggen uw naam dank dat zuster Mans, jonge Jan, terug mocht komen. wil u haar verder thuis herstel geven en nabij zijn. We willen ook uw naam erkennen dat zuster van Leeuwen niet alleen thuis mocht komen uit het ziekenhuis, maar ook vanmorgen weer met ons in de kerk mag zijn. Heere, uw naam zij daarvoor erkend en gedankt. Wil u ook haar bijzonder nabij zijn en haar helpen in alle omstandigheden, ook voor de toekomst. Wees zo met allen die door ziekte of andere omstandigheden een moeilijke weg hebben te gaan. Heere, u kent ieders levenspad, ieders levenslot, ieder kruis in ons leven. Wil u zelf, waar u alle dingen weet en ziet, ook de dingen die voor ons verborgen zijn. Of ook de dingen die al zo lang duren en waar de mensen rondom ons heen misschien al heel erg aan gewend zijn, maar wij zelf nooit aan wennen. Wil u geven dat wij uw kracht en hulp mogen ervaren. En wil u bovenal schenken dat het werk van de Geest, wiens uitstorting wij met Pinksteren herdenken, deze dag, deze dagen mag blijken. Zegen ons in ons samen zijn. Wil ons aanzien in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Dat vragen we niet omdat wij het verdienen of waard zijn. Wij moeten belijden, Heere, dat aan onze kant alles verzondigd ligt en dat naar recht u ons voorbij zou kunnen gaan. En niemand van ons zou kunnen zeggen, wat doet ge? Maar wil u aan uw barmhartigheid denken, aan uw trouw, aan het werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die gij de belofte gegeven hebt en die de Geest heeft uitgestort. We vragen het om Christus wil uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. En we zingen uit Psalm 68, de versen 9 en 10. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 21 het derde vers. Gij die hem gunstig hebt gered, zijt hem met volle stromen van zegen voorgekomen. Ook hebt gij hem op het hoofd gezet, hem die op u betrouwt, een kroon van het fijnste goud. Dat is Psalm 21, het derde vers, die we zingen aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, wat gedenken we met Pinksteren eigenlijk? Ja, de uitstorting van de Heilige Geest, zult u zeggen. Maar wat is dat dan, die uitstorting van de Heilige Geest? Want het blijkt niet eens zo makkelijk te zijn om in eenvoudige woorden uit te leggen waar het op de Pinksterdag over gaat. Probeert u het maar eens. Als u kinderen mag hebben aan uw kleine kinderen. Het is veel makkelijker om te zeggen waar het met kerstfeest over gaat. Dan kun je wijzen op een kindje wat geboren werd, op herders en vele anderen die kwamen om dat kindje op te zoeken en te aanbidden. En hoewel wat moeilijker, ook Goede Vrijdag is nog wel uit te leggen. Het kruis van de Heere Jezus, zijn smartelijke en smadelijke dood aan het vloekhout. En zelfs met Pasen en met de Hemelvaartsdag zijn er nog een aantal feiten die het mogelijk maken om uit te leggen wat het nu werkelijk is dat Jezus uit de doden is opgestaan of dat hij ten hemel gevaren is. Maar Pinksteren, ja, wat is er eigenlijk? Wat gebeurt er eigenlijk? Het blijft alles ver van ons afstaan. En de dingen die er gebeuren, dat zijn dan ook nog dingen die zich eigenlijk nauwelijks laten beschrijven. Want we horen dan in het begin van het Pinkster-evangelie dat er een geluid is als van een geweldige gedreven wind. Een wind dus, maar geen echte wind. Want je hoort het geluid, maar wanneer de discipelen naar buiten gegaan zouden zijn, zouden ze helemaal niets aan de bomen hebben gezien. Want er was geen wind, alleen maar een geluid als van. En dan dat vuur, die vlammen, die zaten op de hoofden van de discipelen. Ook daarvan staat het, het waren vlammen als van vuur. Dus wel vuur zo te zien voor onze ogen. Maar als de discipelen, ze durfden het niet vanwege de eerbied, denk ik, maar als ze hun hand bij de ander boven dat vlammetje gehouden zouden hebben, dan zouden ze geen warmte gevoeld hebben. Want het was geen echt vuur. Het was als van vuur. Het blijkt, als we die tekenen van Pinksteren samen overdenken, dat alles wat er op de Pinksterdag gebeurt zich aan onze waarneming, zich aan ons denken onttrekt. Er is iets wonderlijks gaande. Iets wat we bijna geheimzinnig zouden kunnen noemen. Iets wat we in onze menselijke woorden nauwelijks kunnen beschrijven. En dat, gemeente, maakt het Pinksterfeest zo wonderlijk en ook zo moeilijk uit te leggen en zo moeilijk in eenvoudige woorden samen te vatten. En toch is het van geweldige betekenis dat we dat Pinksterwonder gaan verstaan. Maar wij zullen het Pinksterwonder nooit verstaan als we het er samen niet over eens zijn aan het begin van deze eerste Pinksterdienst, dat er met Pinksteren iets zichtbaar wordt van het onuitsprekelijke, van het diepe geheimenis, dat de Geest komt en woont en werkt in zondaarsharten. En zo willen we samen over deze tekst nadenken en vanuit deze woorden proberen na te gaan wat nu dat geheimenis van Pinksteren is. Dat is dus het thema van de prediking. Het geheimenis van Pinksteren. We letten vanuit de tekst op drie dingen. U kunt het zo meelezen. In de eerste plaats op de verhoging van de Zoon. Want vers 33 zegt hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde. Dat is de verhoging van de Zoon. In de tweede plaats de toezegging van de Vader. Want we lezen, en de beloftenis des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van de Vader. En in de derde plaats de uitstorting van de Geest. Heeft dit uitgestort wat gij nu ziet en hoort. Het geheimenis van Pinksteren, dat is in de eerste plaats de verhoging van de Zoon. In de tweede plaats de toezegging van de Vader. En in de derde plaats de uitstorting van de Geest. U vindt dat misschien wonderlijk dat we vanuit de tekst begonnen met Pinksteren is de verhoging van de Zoon. Ja, dat staat er natuurlijk, daar kunt u niet omheen, inderdaad. Maar toch vind ik dat maar wonderlijk, zegt iemand, want het gaat bij Pinksteren toch om de uitstorting van de Heilige Geest. Inderdaad, daar gaat het om, maar dat is niet het eerste. En ik durf vanmorgen zelfs te zeggen, dat is niet alleen het centrale. We missen zelfs de werkelijke betekenis van Pinksteren als u zou zeggen, alleen zou zeggen, Pinksteren is de uitstorting van de Heilige Geest, want Pinksteren is meer. Pinksteren is ook Christusfeest. Niet alleen het feest van de Geest, maar ook het feest van de Heere Jezus Christus. Het hoort bij zijn werk en het hoort bij zijn verhoging. We kunnen dat op verschillende manieren aanstippen, laat ik het vanmorgen zomaar doen. Boek Handelingen, waarin de uitstorting van de Heilige Geest beschreven staat, heeft een inleiding. We hebben die misschien juist in deze dagen nog wel uit de Bijbel gelezen. En dan blijkt dat dat boek Handelingen geschreven is door Lucas, die ook het evangelie geschreven heeft. En in het begin van dat boek Handelingen schrijft hij dan aan een zekere Theophilus, een man over wie wij verder nauwelijks iets weten, maar in elk geval moet het een aanzienlijk mens geweest zijn, die in het christendom al wat onderricht was en die nog meer onderwijs wilde ontvangen. Dan schrijft Lucas aan die Theophilus, het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over de dingen die Christus begonnen is te doen en te leren, totdat hij opgenomen werd in de hemel. Daar tekent Lucas het eerste boek, het evangelie dus, als een boek waarin hij beschreven heeft wat Jezus begonnen is te doen en te leren. En daar vindt u natuurlijk dan ook in opgesloten dat dit tweede boek, daar gaat Lucas nu vertellen wat de Heere Jezus Christus verder gedaan heeft, nadat hij in de hemelen is opgenomen. Het eerste boek, het evangelie, daarin staat wat Jezus gedaan heeft voordat hij naar de hemel ging. En in het tweede boek staat wat Jezus verder gedaan heeft nadat hij in de hemel is opgenomen. En zo is het. Het boek Handelingen beschrijft, nee, niet de handelingen der apostelen. Dat is eigenlijk een hele verkeerde naam. Maar het boek Handelingen beschrijft de handelingen van de verhoogde Christus. Van wat Jezus Christus vanaf zijn hemelvaart gedaan heeft en doende is in deze wereld. En als u dat perspectief in het boek Handelingen goed vasthoudt, gemeente, dan gaan allerlei geschiedenissen opnieuw leven. En dan krijgen ze pas hun eigenlijke en hun echte betekenis. Want het gaat om het werk van de verhoogde Christus hier op aarde. Door middel van de apostelen. En dan gaat het nog niet eens over alle apostelen, want alleen Petrus' werk en Paulus' werk worden in het boek Handelingen beschreven. Maar het gaat erover wat de Heere Jezus Christus door de hand van zijn knechten de apostelen heeft gedaan, nadat hij ten hemel gevaren is. En zo beschrijft Lucas ook wat er op de Pinksterdag gebeurd is. Dat is niet alleen maar de uitstorting van de Heilige Geest, punt. Nee, dat is dat de Heere Jezus Christus de Heilige Geest heeft uitgestort. En als u deze toespraak van Petrus, zoals die hier door Lucas beschreven wordt, goed bekijkt, dan ziet u dat in die hele toespraak Petrus gedrongen wordt door de spot en door het schouderophalen van de mensen die daar in Jeruzalem zijn, om uit te gaan leggen wat hier gebeurd is. Nee, dan begint hij niet uitvoerig te vertellen wat dat geluid van die wind nu allemaal betekent. En dan begint hij ook niet te vertellen wat die vlammetjes nu allemaal betekenen. Maar dan vertelt hij aan het volk wat samengestroomd is, dat Jezus Christus is opgestaan en dat hij in de dood niet kon blijven, maar dat hij, zoals God in het Oude Testament al beloofd had, is opgewekt uit de doden en nu verhoogd is en zit aan de rechterhand van de Vader. Dat is eigenlijk het belangrijkste thema van de Pinksterpreek van Petrus. Christus Jezus, die u gekruisigd hebt, die u hebt overgegeven in de handen van de onrechtvaardige Romeinen. Christus Jezus heeft God aan zijn rechterhand verhoogd. En zo voelt u wel dat in onze tekst eigenlijk het thema zit van die Pinksterprediking van Petrus. En dat het eerste wat hij zegt, dit is, Jezus Christus is aan de rechterhand van God verhoogd. Dat gedenken wij dus met Pinksteren. Dat Jezus, nadat hij ten hemel gevaren is, nu aan de rechterhand van God is. En wat betekent dat? Wel, we lezen het in onze tekst, dat betekent voor de Heere Jezus verhoging. Pasen, de opwekking uit de dood, betekende al verhoging. Toen heeft God in het paaswonder laten zien dat Jezus Christus geen martelaar was die voor een goede zaak stierf, maar dat hij de middelaar is, wiens dood een betaling is voor de zonde. En door hem op te wekken uit de dood heeft God de Vader gezegd: ik keur uw middelaarswerk goed. Ik hecht er mijn goddelijk zegel aan. En toen is hij ten hemel gevaren. Ook dat is iets van Gods verhoging. God heeft Christus geëerd, hem als het ware gekroond, hem laten triomferen. En Christus is triomferend door de hemelen heen gegaan en aan de rechterhand van de Vader gezeten. En dat is het derde van die verhoging, dat zitten aan de rechterhand. Kijk, daar is een oud-testamentische profetie, Psalm 110, u mag hem thuis wel nalezen. Daar lezen we in dat profetische woord dat God tot zijn Here gezegd heeft: zit aan mijn rechterhand. En dat was een woord wat die oud-testamentische vromen direct begrepen. Want zitten aan de rechterhand van de koning, dat was iets wat een geweldige eer betekende. We vinden daar een enkel voorbeeld van in de Bijbel, toen Salomo op zijn hoge grote troon zat en zijn moeder Bathseba binnenkwam. Toen boog Bathseba voor Salomo neer, maar toen zei Salomo: kom hier. En toen werd aan Bathseba een plaats gegeven in de troon van Salomo aan zijn rechterhand. Zij mocht op die hoge troon aan de rechterhand van de koning zitten. En dat was een geweldig eerbewijs. Dus zitten aan de rechterhand, door de rechterhand verhoogd worden, dat is een eerbewijs, een koninklijk eerbewijs. En die eer heeft God in hoge, grote mate aan zijn Zoon Jezus Christus geschonken. En dat bedoelt Petrus hier te onderstrepen. Deze Jezus is in de hemelen en hij heeft daar een ereplaats. Hij zit daar in de troon van God. Hij is aan de rechterhand van God verhoogd. Maar het betekent niet alleen maar een eer voor Christus, waarmee hij glorie ontvangt in de hemelen. Het betekent ook dat Christus alle macht bezit. Want die rechterhand van God, daar wordt in de Bijbel heel wat over gezegd. Die rechterhand van God doet krachtige daden, zingt de psalmdichter. Dat wil zeggen dat Gods rechterhand ook het symbool is van zijn macht. De macht waarmee hij de vijanden verpletterend verslaat. De macht waarmee hij zijn wankelende kerk, zijn strijdende kerk ondersteunt. En als er gezegd wordt in het evangelie dat Jezus aan de rechterhand van God zit. En dat hij door de rechterhand van God verhoogd is. Dan betekent dat ook, gemeente, dat hij het nu is die als Gods rechterhand, mag ik het zo eens zeggen. Die als Gods rechterhand alle besluiten van God, al het werk van God gaat uitvoeren. Hij heeft het gezegd voor zijn afscheid, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Jezus Christus zit niet alleen aan de rechterhand van God. Jezus Christus is niet alleen door de rechterhand van God verhoogd, maar hij is in letterlijke zin ook Gods rechterhand. Dat wil zeggen, hij voert de werken van God uit. Hij zorgt voor de toebrenging van zondaren tot de kerk, voor de bekering van goddelozen. Hij zorgt ervoor dat de kerk van Jezus Christus bewaard wordt. Hij beschermt de kerk. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Ook dat wordt in deze woorden aangeduid. En Petrus in die korte, met de geest doorgloeide woorden die hij spreekt op de Pinksterdag laat het weten. Jezus is geëerd. Hij zit in Gods troon. Hij is de koning der koningen. En hij heeft alle macht. En dan is het te begrijpen dat vanuit die prediking er een geweldige spits komt naar de Joden toen, naar die Israëlitische mannen en vrouwen van die Pinksterdag en ook naar ons. Want als Jezus door God verhoogd is, als Jezus in de troon van God de ereplaats ontvangt, als Jezus alle macht bezit, koningsmacht in hemel en op aarde, dan moet het volk wat hier samengekomen is uit allerlei geslachten en talen en natiën voor deze koning buigen. En dan zegt Petrus het ook tot ons, zoals we vanmorgen hier samen zijn in deze dienst. Deze Jezus is aan de rechterhand van God verhoogd. Heb jij al voor die koning leren buigen? Want hij is de hemelkoning, de vorst aan 's vaders rechterhand. Aan wie God alle macht in hemel en op aarde heeft toevertrouwd. Hebben wij voor die koning leren buigen? Op de Pinksterdag, gemeente, gebeurde dat. Ja, wij hebben het altijd over de bekering van die 3000. Nou, dat mag u natuurlijk ook zeggen, dat is niet verkeerd. Maar vanmorgen zou ik het dan toch eens wat anders willen zeggen. Die 3000 leerde buigen voor koning Jezus. Want dat hoort bij de bekering. Dat is er zelfs een onmisbaar onderdeel van. Want u weet wat er gebeurde op die Pinksterdag toen Petrus gepreekt had en toen hij de glorie en de heerlijkheid van Jezus Christus had geschilderd. Toen werden de mensen verslagen in het hart, gewond in hun hart, en ze wisten niet meer wat ze moesten doen, en ze zeiden, mannen, broeders, wat moeten wij doen? En Petrus begon de weg van de zaligheid te verkondigen. Kijk, daar hebt u het, terwijl ze misschien, toen Jezus Christus, beladen met het vloekhout, door de straten van Jeruzalem strompelde, in de richting van Golgotha, nog joelden en schreeuwden, kruist hem, kruist hem. Nu worden ze in het hart getroffen. Nu komen ze tot inkeer, nu komen ze tot berouw en tot bekering. Ze leren erkennen dat ze Jezus gekruisigd hebben. Ze leren erkennen dat ze gezondigd hebben. Ze gaan inzien wat ze tegen God en tegen zijn Zoon bedreven hebben. Ze buigen voor de Koning der Koningen en de Heere der Heren. Kijk, ziet u het, buigen voor koning Jezus, dat gebeurt op de Pinksterdag onder die scharen. En dat buigen voor koning Jezus, dat is altijd een buigen met een verslagen hart en met een verbroken geest. In het besef van zonde en van schuld. In het besef dat wij tegen God hebben opgestaan en dat wij tegen Hem hebben gezondigd. En daarom stel ik de vraag nog maar eens, nu het misschien wat duidelijker geworden is wat het betekent. Hebben wij voor deze koning leren buigen, onze zonde belijden, onze schuld erkennen, smekend om genade en om barmhartigheid. Als dat ontbreekt in ons leven, gemeente, dan verstaan we helemaal niets van Pinksteren. Al kunnen we hele betogen houden, al kunnen we diepe woorden spreken. Wanneer we niet leerden buigen voor koning Jezus. Wanneer we niet in het stof leerden knielen voor Hem. Wanneer we niet in verbrokenheid van het hart en verslagenheid van geest voor Hem leerden knielen. Dan verstaan we zelfs de eerste les die Petrus hier in zijn prediking aan de orde stelt niet. En wat is het dan dringend nodig dat wij vragen om de kracht en de genade van God. Dat Hij ons laat zien wie we zijn. Dat Hij ons ontdekt aan onze zonde. Dat Hij ons doet buigen voor deze koning. Maar dat is niet het enige wat Petrus hier zegt. Als hij hier toch eigenlijk wat samenvattend laat zien wat Pinksteren betekent, dan zegt hij dat Jezus Christus, die zij gekruisigd hebben, dat hij door God verhoogd is aan de rechterhand van de Vader, zodat hij koning is. Maar dan volgt daarop dat hij, nu hij verhoogd is aan de rechterhand van de Vader, de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader. Dus daar is iets gebeurd tussen hemelvaartsdag en Pinksteren in de hemel. Dat zegt Petrus duidelijk. Tussen de hemelvaartsdag en Pinksteren heeft Jezus Christus uit de hand van de Vader de belofte van de Heilige Geest ontvangen. Wat is dat nou? Nou, de belofte van de Heilige Geest, dat is niet zo moeilijk. De belofte van de Heilige Geest, dat is die belofte die in de Bijbel, in het Oude Testament, een aantal keren genoemd wordt. Want in de Bijbel wordt gezegd, wanneer we het Oude Testament lezen, dat in de tijd wanneer de Messias komt, wanneer de beloofde komt, dat het dan een zegenrijke tijd zal zijn. En in die zegenrijke tijd, de heilstijd, zal de Heilige Geest worden uitgestort. Dat vindt u in de profetie van Joël. Hij wordt aangehaald hier in de Pinksterpreek van Petrus. Joël profeteert van de komende heilstijd. En het zal zijn in het laatste der dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Daar hebt u het. Daar wordt gezegd dat de geest in ruime mate zal worden uitgestort in die heilstijd. En u kunt het ook lezen in Jesaja's profetie. Ik denk aan Jesaja 44. Waar God zegt van de komende heilstijd, ik zal water gieten op de dorstigen en stromen op de drogen. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Dus in de toekomst zal op de nakomelingen de zegen van de Heilige Geest worden uitgestort. En om nog een andere profetie te noemen, Ezechiël 36, profeteert ervan dat er een tijd zal komen waarin de Heere zelf onder Israël en onder de volken mensen het nieuwe hart zal geven. Ik zal hen een nieuw hart geven en ik zal mijn geest op hen zenden. Daar hebt u het. Als God die grote tijd van het heil doet aanbreken, dan betekent dat een machtige uitstorting en een krachtige aanwezigheid van de Heilige Geest. Nou, dat is de belofte van de Heilige Geest. De belofte dus, die in het Oude Testament al staat, dat de Heilige Geest zal komen. En niet slechts een profeet zal bewerken, zoals dat in het Oude Testament wel gebeurde. of in een enkel mensenkind zal werken, maar die geest zal krachtig doorgaan werken en in ongewone mate worden uitgestort. Dat is de belofte van de Heilige Geest. Nou, die belofte lag er. Die belofte die had God al in het Oude Testament gegeven, bekendgemaakt door de dienst van de profeet. Maar die belofte moest vervuld worden. En hoe kon dat? Konden mensen dat verdienen? Nee, dat konden mensen niet verdienen. Jesaja en Ezechiël, Joël, David, Abraham. Niemand van Gods kinderen uit het Oude Testament of uit het Nieuwe Testament kon de vervulling van de belofte bewerken. Laat dat duidelijk zijn, gemeente. Niemands oprechtheid, niemands bevinding, niemands geestelijke ervaring kan de Heilige Geest van de hemel afbrengen. Want wij mensen zijn zondaar. Wij kunnen de zonde meer maken. Maar wij kunnen de geest niet van de hemel afbrengen of naar beneden voeren. Maar hoe moest die belofte dan vervuld worden? Als wij mensen die belofte nooit door eigen kracht en door eigen werk vervuld kunnen krijgen. Wel, u bent me in gedachten al voor. Die belofte kan alleen vervuld worden wanneer de Heere Jezus Christus alles doet om die belofte te vervullen. En houd dat goed vast, gemeente. Dat het werk van de Heere Jezus van het begin tot het einde, van A tot Z nodig was, ook om alle beloften van God te vervullen. En zo is de Heere Jezus hier op aarde gekomen, zo heeft hij geleden en gestorven, is gestorven. Zo is hij opgestaan en ten hemel gevaren. En nu mag ik het misschien wat eenvoudig voorstellen. Toen Jezus Christus in de hemel is binnengekomen, dan lezen we in de Bijbel dat de bewoners van de hemelen juichten, de engelen, maar ook degenen die al in de hemel waren, nadat ze hier op aarde in de vreze des Heren hadden geleefd en in de vreze Gods waren gestorven. Ze juichten tot eer van koning Jezus. En toen is de Heere Jezus Christus, ik zeg het maar menselijk, naar de Vader gegaan. En wat zal dat een ontmoeting geweest zijn? Dat laat zich door mensenwoorden nooit beschrijven. Dat is ook gebeurd achter het gordijn van de eeuwigheid. Maar toen heeft de Vader, die zijn Zoon zag, die zijn Zoon ook zag in de hemel in lichamelijke gestalte. Want Jezus is met zijn lichaam naar de hemel gevaren. Die in zijn handen de littekenen zag. Toen heeft de Vader het als het ware gezegd. Mijn Zoon, u hebt alles betaald. Ik zie de tekenen in uw handen. De tekenen dat gij geleden hebt en gestorven bent. En omdat gij alles betaald hebt, nu geef ik u die belofte. Dat wil zeggen, ik leg die belofte in uw handen. U hebt hem verdiend met uw eigen bloed. En dan moet u daar eens voorzichtig en eerbiedig over mediteren vandaag. God legt de belofte van de Heilige Geest in de doorboorde handen van de Heere Jezus. God legt de belofte van de Heilige Geest in de doorboorde handen van de Heere Jezus. Wat heeft Christus moeten lijden en moeten doormaken voordat hij de Heilige Geest kon ontvangen? Voordat hij de Heilige Geest kon laten werken in zijn volheid en in zijn kracht hier op aarde. Daar worden we even aan herinnerd in dat kleine trekje, in dat woord wat Simeon Petrus hier spreekt. God heeft de belofte van de Heilige Geest gelegd op de wonden, op de littekenen in de handen van de Heere Jezus. Want alleen door de wonden van de Heere Jezus, alleen door zijn bloed en door zijn lijden is die Heilige Geest verworven. En alleen door zijn gerechtigheid is het mogelijk dat die Heilige Geest nu van de hemel neerkomt en machtig en krachtig als een stormwind en als een laaiend vuur gaat werken hier op aarde. Voelt u nu aan, gemeente, waarom het op de Pinksterdag niet alleen maar gaat over de Heilige Geest, Gode zij dank niet, maar dat het net zo goed gaat om de Heere Jezus Christus. Omdat Hij die gave van de Geest heeft verworven. En omdat Hij de belofte van de Heilige Geest ontvangt als loon op zijn middelaarswerk, op zijn kruisdood en op zijn sterven. Dan worden we juist op de Pinksterdag herinnerd aan de smartenweg en aan de lijdensgang die Jezus heeft moeten maken om zo de Heilige Geest te verwerven. En dan is het niet vreemd meer dat Petrus juist in zijn Pinksterpreek spreekt over het lijden en over het sterven van de Heere Jezus. En dat hij zegt, u, mensen uit Jeruzalem, misschien waren er nog wel tientallen, honderdtallen, duizendtallen in Jeruzalem die die paasdagen waarop Jezus gekruisigd was hebben meegemaakt. Gij hebt hem gedood. O, wat worden we herinnerd, beschamend herinnerd aan onze zonde. Aan onze zonde die ook het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus hebben nodig gemaakt aan onze zonden die hem brachten aan het vloekhout. Dat was nodig. Dat was nodig. Want zo alleen kon hij de geest verdienen. De belofte van de Heilige Geest is hem door de Vader gegeven als loon op zijn middelaarswerk. En dan kan hij die Heilige Geest ook uitstorten op de tijd die vanuit de eeuwigheid bepaald is. Dan kan hij komen vanuit de hemel en de Heilige Geest laten gaan. De Heilige Geest wil ook uitgestort worden, maar het is Christus die hem zendt, omdat het Christus is die hem verdient en verworven heeft. En dan staat dat zo hier in het slot van de tekst. De belofte van de Heilige Geest verkregen hebbende, heeft Hij, dat is de Heere Jezus Christus, dit uitgestort wat gij nu ziet en hoort. Het zijn hele simpele woorden, sobere woorden, maar woorden vol van inhoud. Petrus zegt, kijk, de diepste uitleg van de dingen die jullie hier nu zien en waar jullie zo mee spotten of verbaasd over zijn, de diepste uitleg is dit, dat die Jezus Christus die gij gekruisigd hebt, die gij aan het vloekhout genageld hebt, een 40, 50 dagen geleden, ruim 50 dagen geleden, die Heere Jezus Christus heeft dit uitgestort. De geest uitgestort. Wat betekent dat? Wel, dat betekent allereerst dat Jezus Christus God is. Want de Heilige Geest wordt door God gezonden. Dat staat heel duidelijk in het Oude Testament. Ik zal mijn geest uitstorten, zegt de Heer. Dus Jezus Christus is God. Alle macht in hemel en op aarde. Goddelijke majesteit, goddelijke eer is Hij waardig. Maar het betekent ook dat Jezus Christus de Messias is. Want die geest zou komen in de tijd, in de heilstijd van de Messias, wanneer de grote Davidszoon zou komen. En het betekent ook dat alles wat hier nu gebeurt wijst op de vervulling van die machtige belofte. En wat gebeurt er dan? Wel, zegt Petrus, alles wat gij ziet en hoort. Ja, daar was wat te zien en daar was wat te horen op die Pinksterdag. Het zien, dat was dat vlammende boven de hoofden van de discipelen. Die vlammetjes als van vuur. En het horen, dat was het geluid als van een geweldige gedreven wind. Dat het huis vervulde waar ze zaten. En dat horen was heel in het bijzonder. Dat ze begonnen te spreken met andere talen. Gelijk de geest hen gaf uit te spreken. De grote werken Gods werden verkondigd. Dat was te zien en te horen. En nu zegt Petrus, weet je wat daar nu achter zit? Weet je wat nu daarvan de verklaring is? Dat is dat deze Jezus die gij gekruisigd hebt, Gods eigen Zoon, die heeft die geest van de hemel gezonden. Wonderlijk, zegt u, inderdaad. Maar wat betekent dat nu voor de mensen toen en voor ons vandaag? Wel, hier wordt heel erg duidelijk gemaakt, gemeente, wat het werk van de Heilige Geest is. En laten we het nog even, heel even onderstrepen. Die Heilige Geest is door Jezus Christus verdiend. God legt de belofte van de Heilige Geest en de vervulling van die belofte in de doorboorde handen van Christus. En u gaat Christus uitdelen. Gaven uitdelen. En wat deelt hij dan uit? Wel, de Geest en zijn gaven en werkingen. En dan wordt over die gave van de Heilige Geest hier heel wat gezegd. Daar is heel wat van te horen. Het belangrijkste is dat die Heilige Geest werkt door het woord. Want u moet er maar goed op letten. Als we nu alles samenvatten wat er in deze Pinkstergeschiedenis staat, dan kom je tot deze conclusie. Kijk, de Geest is gekomen, maar die Heilige Geest wil werken door de verkondiging van de grote daden van God. Dat is tussen haakjes een van de redenen waarom er op Pinksteren veel minder te zien is dan bij het kerstfeest en dan bij Pasen. Omdat de Heere God ons hier wil onderwijzen dat we het bij Pinksteren niet moeten hebben van allerlei zichtbare tekenen en wonderlijke manifestaties, maar de kern van het Pinksterwonder is en zij begonnen te spreken de grote werken Gods gelijk de geest hen gaf uit te spreken. En die tongen van vuur en dat waaien van de wind, dat zijn maar begeleidende tekenen. Maar de kern van het Pinksterwonder is het horen van het woord van God. Is het horen van de verkondiging van de grote daden van God. En vandaar dat vanaf het Pinksterfeest het woord van God door de wereld gaat. Heel het boek Handelingen is er vol van de prediking van het evangelie. En vandaar dat wij het vandaag nergens anders van moeten hebben. En ook nergens anders bij moeten zoeken dan bij de prediking van het evangelie. Bij de dwaasheid van de prediking die tegelijkertijd de rijkdom van de prediking is. En dat het alleen door de prediking van het woord is dat het God behaagt om mensen te bekeren en mensen op te bouwen in het allerheiligst geloof. Daar hoef je niet voor naar Vierhouten, naar een soort pinksterachtige toestand waar heel wat in tongen gesproken wordt. Daar hoef je niet voor naar een praise meeting georganiseerd door de EO. Want het gaat om de verkondiging van het evangelie. Dat is het middel bij uitstek. Dat is het middel wat God gekroond en goedgekeurd heeft. Dat is het middel wat Christus door zijn geest van de hemel gegeven heeft. En dan is de grote vraag natuurlijk, gemeente, hoe staan wij tegenover de prediking van het woord? Nee, ik hoef vanmorgen gelukkig niet te vragen, hoe staat u tegenover de dominee? Dat maken mensen er vandaag van. Maar een dominee is een zondig mens, Adamskind. Nee, het gaat erom, hoe staat u tegenover de prediking van het evangelie? Wat God door middel van allerlei knechten al zoveel jaren heeft laten verkondigen. En waarin hij met zijn Heilige Geest mee wil komen en krachtig wil wonen en wil werken onder ons en onder onze kinderen. En de dringende vraag is dan, zijn wij onder de prediking gevallen? op het veld, het slagveld van vrije genade. Doet het woord wat in ons leven. O, als we moeten klagen en misschien wel heel terecht moeten klagen, dat het woord zo weinig kracht doet in ons leven, laten we dan een moment van morgen op Pinksteren letten en laten we onszelf onderzoeken in het licht van het Pinkster-evangelie en zeggen, als het woord zijn kracht niet doet, dan ligt dat niet aan de Heere zelf. Dan ligt dat niet aan al het werk wat de Heere door middel van zijn woord aan ons ten koste legt. Dan ligt het aan de hardheid van ons hart, van jouw hart, jongen of meisje in de kerk, en van uw hart, ouderen. Maar nu lees ik in het Pinkster-evangelie ook dit, dat al is het woord van God het grote instrument en al is de prediking bij uitstek het middel waardoor God zondaren trekt en zondaren bouwt in het allerheiligst geloof. Dat op de Pinksterdag er ook nog begeleidende tekenen zijn. Dat zijn overigens tekenen die u nooit meer tegenkomt. Die vlammetjes als van vuur en die wind die waait, dat is alleen op de Pinksterdag geweest, daarna niet meer. Dat heeft betekenis en vandaar ook dat er staat wat gij nu ziet en hoort. Het horen is wel het belangrijkste, maar er was op de Pinksterdag toch ook wat te zien. En wat je kon zien, nou dat illustreerde, dat maakte zichtbaar wat in de prediking hoorbaar was. En wat is dan dat geluid van de wind? Wat bedoelt de Heere daarmee als hij dat als inleidend teken op de Pinksterdag zendt? Dat een geweldige wind komt en vervult het hele huis waar ze zaten. Het was een geweldig grommende wind, zo stellen we ons voor. Een machtig geluid. En toch, er bewoog niets, want het was het geluid als van. Wel, God wil laten zien als de geest gaat werken door de prediking van een Petrus, door de prediking van apostelen en van predikanten tot op de dag van vandaag toe. Als de geest gaat werken met en door het woord, dan is die geest als een geweldige gedreven wind. En net zo goed als met een geweldige stormwind, een gedreven wind, er niets tegen de wind bestand is. Zo is er niets tegen het zaligmakende werk van de Heilige Geest bestand. Wij weten dat hier in deze lage landen bij de zee wel hoe krachtig de wind kan waaien. En hoe het kan zijn dat je het geweld van de elementen van de stormwinden voelt als je tegen de wind in moet. Maar misschien is het nog duidelijker te maken als je denkt aan een orkaan, zoals die in het Caraïbisch gebied, soms in Amerika, soms tot in Canada toe zijn. Van die geweldige winden die werkelijk alles wat op hun pad komt meesleuren en meeslepen. Misschien wel eens beelden gezien, foto's gezien van het pad wat zo'n orkaan achterliet. Dan worden huizen, machtige gebouwen als luciferhoutjes in stukken gebroken. En er blijft niets dan een puinhoop over. En mensen die op het pad van een orkaan zich bevinden, meestal sterven ze onmiddellijk. Een geweldige gedreven wind, een orkaan. Dat is het beeld wat de Bijbel hier tekent. Dat was te horen op de Pinksterdag. En dat is een beeld van hoe de Heilige Geest nu door dat eenvoudige middel van de prediking van het woord wil werken. Als Christus zijn geest uitstort en die geest met en door het woord gaat werken, dan is niets daartegen bestand, gemeente. En weet u wat daarom zo dringend nodig is? Dat wij voor onszelf en voor onze kinderen en dat jullie jongelui, wij alle tezamen, God geef het, op deze Pinksterdag zouden smeken, kom Heilige Geest, vervul uw kerk met al het heil van Christus werk. Heilige Geest, God drieënig, werk door uw geest krachtig. En onweerstaanbaar als een stormwind in mijn leven. Want er zijn van die taaie en van die weerbarstige en van die vijandige dingen in mijn leven. Ik kan mijn eigen hart niet stuk krijgen. Ik kan mijn leven niet veranderen. Ik kan mezelf niet dichter bij u brengen. Ik kan mezelf alleen maar verder van u afdoen komen. Maar Heere, breek met de machtige stormwind van uw Heilige Geest door het woord en met het woord in mijn leven binnen. En wil u alles wat zich tegen u verzet en tegen u verheft neermaaien door de kracht van uw Geest. Kijk gemeente, dan is Pinksteren een diepe en een krachtige reden om te bidden om de doorwerking van de Heilige Geest. Ook als u om u heen kijkt en ziet dat er een wereld is, zeker in onze westerse samenleving, die zich steeds meer van God en van zijn geboden afkeert. Als u misschien in uw eigen gezin of in uw eigen familiekring mensen weet die de Heere en zijn dienst misschien al heel lang vaarwel gezegd hebben. Heere, wil u, waar ik niet meer kan praten, waar mijn woorden ijl en leeg en krachteloos zijn, wil met uw woord en met de stormwind van uw Geest hem, haar vellen op het slagveld van vrije genade. Ziet u, de Heere Jezus laat dat zien van de hemel, dat die Geest door het woord werkt, door de prediking. Maar vooral bij die wind wordt zo duidelijk dat die Geest zo krachtig wil werken, zo onweerstaanbaar en onwederstandelijk. Ja, er was nog een teken. En dat was het teken van het vuur, een vlammetje als van vuur. En opnieuw, we moeten dat goed vasthouden, dat vlammetje als van, dat betekent dat het wel echt vuur leek voor het oog, maar toch dat het niet echt verbrandde, geen haar van die discipelen verschroeide. Het was net als met de brandende braambos vroeger, weet u wel, bij Mozes. Die hele braambos stond in brand, het leken echte vlammen, maar toch werd er niets verteerd. Zo is het ook met het vuur op de Pinksterdag. En wat wil de Heere daarmee laten zien? Wel, de Heere wil laten zien dat wanneer zijn woord verkondigd wordt en de Heilige Geest daarin meekomt, dat de Heilige Geest dan ook werkt als vuur. En wat doet vuur? Nou, je zou het onder twee dingen, onder drie dingen kunnen samenvatten. Vuur, dat geeft warmte. Vuur, dat geeft licht. Vuur, dat brandt weg. En alle drie die aspecten zitten in dat vlammetje vuur, in dat vuurteken op de Pinksterdag. Laten we met het laatste maar beginnen. Vuur is iets wat wegbrandt. Wanneer je iets aansteekt, dan gaat dat in as op. Het wordt tot niets, het wordt tot stof. Zo wil de Heilige Geest werken, die wil wegbranden. Of zoals onze oude Statenvertaling het zegt in het boek Jesaja, uitbranden, prachtig woord, de geest der uitbranding. Dat wil zeggen, die Heilige Geest wil uitbrandend werken, de zonde wegbranden in ons leven. Dat is zo nodig, dat de Heilige Geest door het ontdekkende licht, door het woord gaat snijden, gaat branden in ons leven. Dat wil zeggen dat we aan onze zonde ontdekt worden, onze zonde gaan beleiden, voor de zonde gaan vluchten. Of in de woorden van de catechismus, de zonde leren haten en leren vlieden. Kijk, als het woord van God als een vuurbrand in ons leven binnenbreekt en gaat laaien in ons leven en in ons hart, gemeente, dan is de zonde daar niet tegen bestand. En als er iemand in de kerk zit die zo worstelt met één bepaalde zonde of met 16 bepaalde zonden. Die zo worstelt met zijn ongelovige hart of met dingen in zijn leven waarvan die weet dat ze niet kloppen. En die voor ieder verborgen zijn, maar voor God niet verborgen zijn. Maar hij kan er niet van loskomen. Dan laat het teken van het vuur zien dat God bij machte is door zijn woord en door zijn Heilige Geest, niet alleen om die zonde bloot te leggen, maar ook om die zonde weg te branden in ons leven. Wat hebben we het nodig, juist wanneer wij gaan ontdekken dat de zonde zo machtig is. Juist wanneer iemand die de Heere vreest misschien pijnlijk tot de ontdekking komt dat er nog zoveel van dit aardse en van dit zondige in zijn leven overblijft. Die geest der uitbranding, die de zonde verteert. Ik weet het, gemeente, in zekere zin, ik hoop dat u me begrijpt. In zekere zin is het gevaarlijk om daarom te bidden, gevaarlijk voor ons vlees. Want wij koesteren die zonde soms zo niet. Maar het is niettemin zo nodig en zo nuttig voor ons persoonlijke leven om de brandende werking van de Heilige Geest af te smeken van boven. Opdat de zonde uitgebrand wordt in ons leven. Laten we ons vlees en onze zonde maar niet sparen. Doen we al veel te veel. U en ik. Maar het is niet alleen het brandende werk van de Heilige Geest, maar ook in dat vlammetje wordt zichtbaar dat die Heilige Geest verwarmt. Het kille en het koude verwarmt. U weet dat vooral vroeger het vuur nodig was om mensen te verwarmen. En mensen bij het vuur konden schuilen om daar warmte te vinden in de koude van de nacht, kilte van de nacht. Wel, zo is het wanneer ons hart verkild is door de zonde. En dat ijskoude hart niet smelten kan en niet breken wil, dan is de kracht van de Geest het die het hart verwarmt, zodat ons hart wordt als de harten van de Emmausgangers, was ons hart niet brandende in ons toen wij op de weg waren. In brand gezet worden als het woord van God gepredikt wordt. Zelf kun je het niet verklaren, maar er komt een brandend verlangen, een heimwee in je binnenste om die God te leren kennen. Dat is het verborgen werk van de Heilige Geest. Die werkt als door het vuur. En die Heilige Geest die wil ook verlichten. Want het vuur is het teken van het licht. Dat kon je zien op de Pinksterdag. Het licht vlamde op de hoofden van de discipelen. Dat betekent ze kregen verlichte ogen van het verstand. Inzicht in de schriften en in de dingen die ze uit mochten dragen. En zo spraken ze, nee, niet van zichzelf, maar van de Heere Jezus. Want verlichte ogen betekent dat je gaat inzien wie je bent, maar ook gaat inzien wie God is. Ook licht krijgt in wie Christus is. En zo spraken ze over deze Jezus, die nu uit de hemel de Geest neerzond. Want in de hemel had hij het uit Gods hand verkregen. Het kwam uit hem. En daarom wordt Christus verheerlijkt waar de Geest werkt. Daar valt licht op zijn lijden, op zijn sterven, op zijn glorie, op zijn heerlijkheid, op zijn macht om zalig te maken, op zijn bereidheid om te redden. Daar wordt hij de allergrootste en de allerheerlijkste. En daarom is het Pinksterfeest, ja, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Dat zeker. Het feest waarin de Geest door middel van het woord krachtig en breed en diep wil werken. Maar het is tegelijkertijd een nieuwe kroon op het hoofd van koning Jezus. Die deze Geest zendt. Met kracht. En zo mild. En zo onverdiend. En vandaar dat het het liefste werk is van de Heilige Geest. Om deze koning te eren. Tot in alle eeuwigheid. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij erkennen uw naam, dat gij door uw Zoon Jezus Christus de Geest hebt willen geven. Hoe blijkt in al uw werken, ook in het Pinkster-evangelie, dat gij de drie enige God zijt. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest, wiens werken nooit te scheiden zijn. Heren, wij erkennen u, de Vader, de Zoon en de Geest. En wij bidden, wil u krachtig onder ons werken. Geef dat uw woord zijn kracht mag doen. En dat alle verzet mag breken, dat kille harten ontvlammen mogen. Dat de zonde mag uitgebrand worden. Dat het verlichtende werk van de Heilige Geest ons deel mag zijn. Heren, help ons. Wees u met ons allen. Zegen ons als gemeente. Zegen de zondagsschool, de ouders, alle die vanmiddag hier zullen zijn. Geef een goede bijeenkomst en wil u ons vanavond weer samenbrengen in uw huis. Heren, we smeken dat uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 84 vers 3 is onze slotzang. Psalm 84, het derde vers, welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.